NPO Radio 1. KRO-NCRW.
Steeds meer mensen willen een eigen paard, maar ze hebben geen idee wat erbij komt kijken. Die mensen zijn een makkelijke prooi voor handelaren.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. In juni opent de grote Indonesische palmolieproducent Musim Mas een palmoliefabriek in Terneuzen. In die fabriek gaan ze grondstoffen maken voor zeepproducten met palmolie. Maar is die olie wel duurzaam geproduceerd? Dat straks. Eerst een groot onderzoek naar de handel in paarden. 70% van alle paardenliefhebbers in Nederland rijdt voor zijn plezier. Er zijn 350.000 recreatieve ruiters. En van hen hebben 70.000 een eigen paard. Na een aantal jaren crisis trekt de paardenhandel weer aan. En daarmee stijgt ook het aantal mislukte deals. Reporter Radio heeft in samenwerking met de Paardenkrant onderzoek gedaan naar de manier waarop de handel werkt. 3500 mensen hebben de vragenlijsten ingevuld. Zometeen de uitkomsten van die enquête. Eerst twee verhalen van mensen die een paard kochten.
Ja, hoofdstel, halster, poetspullen. Je hebt van alles nodig voor een paard.
Ja, het is een hele uitzet inderdaad. Drie van die grote viskoffers. Ja. En die zitten helemaal vol met spullen voor het paard. Spullen,
ja. Ja, het is een dure hobby hoor.
We lopen langs de stallen, langs Odette. Jort mag niet in de molen, uitroepteken. Peesblessure. Zijn dit voedertijden, zo'n bordje met om 7 uur?
Ja, dat zijn voedertijden. Ja, ze worden 4 keer gevoed.
En dan krijgen ze een handje B, handje Bix.
Ja, handje Bix, dat klopt.
Maar geen snoep staat eronder.
Nee, dit paard mag geen snoep. Nee, die van mij ook niet hoor. Nee? Ze zijn slecht voor de tanden, ook voor paard. Dus dat gaan we niet doen. Kijk, hij staat hier. Jongen.
Hey. Hallo, wie ben jij?
Ja, dat is toch wel. Ja, wat is er hier nou? Dit is een microfoon.
Een groot bruin paard met een heel klein wit vlekje op zijn neus. Groot paard. Ja. Is net zo hoog als ik.
Schofthoogte. Oké, dat is een mooi ruimte.
Het paard geparkeerd in de poetsplaats.
Ja, zeker.
En nu ga je helemaal van top tot teen roskammen.
Precies, ja.
En hoe zou je dan je band met Turbo omschrijven?
Het is gewoon een ontzettend braaf, lief paard. Dat is voor ons wel heel erg belangrijk en betrouwbaar. En wij waren ook echt op zoek naar gewoon een braaf, lief paard. Dat was voor ons eigenlijk nummer 1.
Zodat je dochter er ook op kon
Mijn dochter, precies, ja.
Hé, hey, dit is bijna
Turbo,
hetzelfde
nee,
paard.
Nee, dit is Turbo.
Oh, dit is Turbo.
Dit is Turbo. Okay. En het was fijn het begin. Dan zie je gewoon dat hij lekker relaxed in zijn stal ligt. En dan even kijken, het andere paard. Kijk, een fotootje. Dit is hem.
Oh ja.
Zie je dat?
Kijkt recht in de lens.
En dit paard was in eerste instantie toen hij kwam en toen ik hem proefgereden had, ook dacht ik, heel braaf ook, heel lief karakter. Maar het werd wel snel duidelijk dat het toch wel wat problematisch was. Toch een wat angstig, onrustig paard. Ja, ik ben ze meteen de eerste dag afgegooid. Ja. En dan stond ook nog op mijn onderbeen. Dus ik had een enorme blauwe kuit. Ik heb nog wel een litteken op mijn onderbeen, maar goed, geen last meer. Ik had er niet aan moeten denken dat mijn dochter van 13 op het paard had gezeten. Maar dan is vrij snel ook het vertrouwen dat het goed komt, is eigenlijk vrij snel weg.
Ja, tuurlijk.
En zeker als er ook nog mensen zijn die hem rijden, die echt heel veel ervaring hebben met paardrijden, dat die ook zeggen van ja, dat moet je niet doen. Krijg je een boterham. Ja? Ja, binnen 5 dagen heb ik ook contact opgenomen met de handelstal. Toen hebben ze op een gegeven moment een mailtje gestuurd van, weet je, we willen hem hier wel een week voor jou in training nemen, maar terugnemen doen we niet. Ja, daar kon ik natuurlijk geen ja op zeggen, want ik had zoiets van, hij moet gewoon terug. Ik wil niet dat...
Niet het vertrouwen dat als zij hem zouden trainen, dat hij niet weerbokkig zou zijn?
Nee, dat vertrouwen had ik echt
niet. Maar was er geen contract dan?
Jawel, ik heb alles netjes. Ik heb zelfs een koopovereenkomst opgesteld. En achteraf, en dat is misschien ook dat ik niet goed heb opgelet, bleek er in het contract een verandering te zijn. Namelijk dat hij als commissionair opstond. Dus als tussenhandelaar. Dus hij zei ook vrij snel van... Maar ik heb het paard niet aan jou verkocht. Want ik ben slechts een tussenpersoon. Dus dan moet je net in het buitenland zijn. Want daar komt het paard vandaan. En toen dacht ik, wat is dit nou?
Het was een prachtige merrie van 8 jaar. Hoog op de benen, mooie gangen. Vriendelijk. Wel wat schrikachtig in de hoeken, dacht ik in het begin. Maar dat ging vast wel oplossen. Dus we zijn eigenlijk toen direct in actie gekomen. Het was een bijzonder aardig, vriendelijke mevrouw. Een mevrouwtje zelfs. En een boerderijtje in Friesland waarvoor je denkt van, nou, dit is toch helemaal leuk, zeg.
Dat zegt Marielle Beek. Er had dus alleen maar een oud vrouwtje opgereden.
Ja. Daarna hebben we het klinisch laten keuren door een dierarts. Daar waren we zelf niet bij. Achteraf gezien hadden we dat eigenlijk wel willen doen. Maar het ging niet echt over een aantal klachten. En dat was met name dat we niet door hoeken gaan. Bepaalde buigingen helemaal niet kunnen. En af en toe ook gewoon ook gedrag dat je dacht van, nou, dit is iets. Nou, toen bleek het kissing spines te zijn onder het zadel.
Wat is dat?
Dat is een ziekte waarbij er een verkleving is van rugwervels. Dus dat is verschrikkelijk pijnlijk. En dat zat onder het zadel. Dus dan begrijp je ook dat een paard het op een gegeven moment niet meer wil. En dat was in fase 4, dus dat is heel ver gevorderd. Dus ja, dat ontstaat niet van de ene dag op de andere. Dus dat heeft ze al die tijd al gehad. Ja, we zijn gewoon genaaid. Je bent gewoon genaaid. Ook omdat die dierenarts die het goedgekeurd heeft, dit paard ook altijd al heeft gekend.
Wat heeft u toen gedaan?
Toen hebben we in eerste instantie de vorige eigenaar gebeld. Zij beweert bij hoog en bij laag dat ze dat allemaal niet gemerkt heeft en niet gezien heeft. Ze wilde het niet terugnemen, want het kon niet, want dat was allemaal lastig enzovoort. En als ze het had gekund, dan had ze het zeker gedaan, maar het kon niet. Dus toen hebben we uiteindelijk besloten om haar af te laten maken.
Nee, zij wilde hem niet terugnemen, want verkocht was verkocht. Ik ben naar een paardenadvocaat gestapt. En zij voorspelden een wat lange juridische strijd van een jaar of misschien wel langer. Dus dan is de vraag van, ja, hoe los je dat op? En dat is wel erg prettig van de manege waar we nu zijn. Die hebben hele goede contacten met iemand die een hele grote handelsstal heeft. Die had vrij snel daarna Turbo gevonden en zegt, met gesloten beurs ruilen we het paard in. Het laatste half jaar, drie kwart jaar is mij wel helder geworden dat de autohandel er niks bij is, zou ik maar zeggen. Maar dat je ook gewoon de ellende van een ander kunt kopen.
En dat is natuurlijk het nadeel bij paarden. Je wordt op een gegeven moment verliefd. En dan wil je hem hebben. Ja, ik denk dat je, als je verliefd wordt, dan zie je het niet zo goed meer, hè?
Nee, het is blind, hè?
Ja.
Ja, zelfs bij paarden.
Juist bij paarden, ja. Ja, dat klopt.
Reportage van Sander Bartling over teleurstellende deals met paarden. Dirk Willem-Rosie is algemeen hoofdredacteur van de Paardenkrant, Bit Magazine en Dressuur Magazine. Welkom. Wij hebben samen, dat wil zeggen Reporter Radio en de Paardenkrant, onderzoek gedaan naar die paardenmarkt. Daar gaat 1,5 miljard euro per jaar in om. Na de voetbalwereld is de hippische sport de sport met de grootste economische waarde. Dus dat is nogal wat. En er zijn ook nog heel veel recreatieve ruiters die voor het grootste deel tot 14.000 euro voor een paard betalen. Maar dat is natuurlijk ook nog een aanzienlijk bedrag. Wat vind jij nou de belangrijkste conclusie uit het onderzoek?
Ja, dat kopers en verkopers elkaar soms heel moeilijk kunnen vinden. En dat het ook echt een ingewikkelde materie is. Ik hoor net een aantal reportages die gericht zijn op kopers met teleurstellende ervaringen. Ja, die kan ik zelf voor mijn krant ook eindeloos maken. Maar hetzelfde kan ik doen met verkopers. En dan hoor je hun kant van het verhaal.
Ja.
En dan hoor je ook hoe gecompliceerd dit allemaal zit. Dan hoor je dat verkopers klagen over het feit dat kopers heel vaak, dat blijkt ook uit de enquête, hun eigen rijkunstige vermogens niet helemaal goed kunnen inschatten. Ja. Kortom, denken dat ze wel aardig goed kunnen paardrijden, dat ze wel aardig goed met paarden overweg kunnen. Maar dat blijkt dan toch echt tegen te vallen. En dan kan een paard inderdaad gaan tegenvallen. Niet omdat het paard slecht is, maar omdat de ruiter daar niet goed mee omgaat.
Want de verkopers die vinden dat kopers er geen verstand van hebben.
Nou, dat blijkt uit de enquête. Dat vond ik een van de meest opmerkelijke bevindingen. 56% vindt dat kopers soms niet weten waar ze aan beginnen. Dat zeggen dus de verkopers.
Ja.
En nog erger, 73% van de verkopers die zegt, kopers die kunnen hun eigen rijkunst soms niet correct inschatten.
Nee,
en nogmaals, dan bak je ook een probleem in. Hè? Als een ruiter niet goed overweg kan of niet opgewassen is tegen een bepaald paard, dan heb je ook een probleem.
Ja, hoewel dat ook wel de suggestie wekt dat zo'n verkoper denkt, nou, dit is een dombo, maar ik verkoop het paard toch lekker aan hem.
Ja, daarvan kun je zeggen, dat moet hij niet doen. Maar het is soms heel moeilijk om nou echt goed feitelijk in te schatten hoe de vlag erbij hangt. Het kan ook wel meevallen. En bovendien is er ook nog eens iets als de eigen risicosfeer van de koper.
Ja.
De koper is niet iemand die probleemloos en zonder verantwoording door het leven gaat. Die moet zelf ook goed opletten.
De koper moet onderzoek doen, maar de verkoper moet informatie
geven. Ja.
En dat gebeurt dus over en weer. onvoldoende.
Nou, ik vind dat uit de bevindingen van de enquête blijkt dat de verkopers hun huiswerk veel beter doen dan de kopers. Ik zie dat de verkopers voor een belangrijk deel wel degelijk goed informeren. 87% is het eens met het feit dat zij een informatieplicht jegens de koper hebben. 87% van de verkopers.
Ja.
Dat erkennen ze. En precies datzelfde percentage zegt ook dat ze het belangrijk vinden om alle relevante informatie over het paard te delen met de koper.
Ja.
Dus wat is de sportopleiding? Wat zijn eventuele stalgebreken?
Als je kijkt naar de kant van de koper, ja, waar laat die dan zitten?
Ja, nou, dat is die percentages die de kopers die dus zichzelf moeten informeren, die zelf vragen moeten stellen, die zelf op onderzoek uit moeten gaan. Ja, die zijn maar voor de helft daarvan echt zich bewust. 56%. Ja.
En 61% sluit geen contract af.
Ja, dat is echt.
De meerderheid handelt in een paard zonder contract.
Ja, ik wist dat natuurlijk wel, want ik loop al een paar jaar mee in de paardenwereld. Maar dit is toch echt schokkend. Dat zowel aan de koperszijde als aan de verkoperszijde, bij de verkoop zelfs nog veel hoger. 71% van de verkopers sluit nooit een contract af.
Nee.
En weet je waarom? 68% daarvan zegt, nou, de koper heeft er niet om gevraagd. Dat is toch ongehoord? Is echt ongehoord.
Ja, dat is niet verstandig.
Nou ja, zeer onverstandig. Maar bovendien ook, als je dat vergelijkt met als je een auto van caravan koopt, dan sluit je ook een contract.
Vergelijkbare bedragen, ja, met minder risico's in feite.
Met veel minder risico's, veel overzienlijker, veel overzichtelijker.
Ik sprak daar voor de uitzending over met Gea Stibbe. Zij is advocaat en gespecialiseerd in hippisch recht. U staat zowel kopers als verkopers bij, hè? Herkent u iets in de uitkomst van onze enquête?
Ik herken zeker iets in de uitkomst van jullie enquête. Ik sta ook inderdaad kopers en verkopers bij. Je hebt het al over, er komt uit dat 61% van de kopers sluiten geen contracten af. Dat klopt, paardenhandel is een kwestie van emotie. Men koopt vaak op emotie en denkt van, nou weet je, ik heb eindelijk dat paard kunnen kopen. En het komt allemaal wel goed. En daarom adviseer ik eigenlijk altijd aan mijn cliëntelen om toch zoveel mogelijk te werken met contracten. En het kan iets heel simpels zijn.
Maar nou horen we in de reportage, een vrouw die koopt bij een oud vrouwtje een paard. Er lijkt niks mee aan de hand. Ze gaan ermee rijden en het paard dat wil eigenlijk is niet zo wendbaar. Wil zich op bepaalde gebieden niet laten sturen. En die blijkt dus een vergroeiing van de wervelkolom te hebben. Dat wordt verondersteld, had al langer bekend kunnen zijn. Maar dat is ook iets waarvan je je afvraagt, kun je dat nou met een koopcontract ondervangen?
Nee, dat kun je niet met een koopcontract ondervangen, tenzij je het weet. En dan leg je het wel vast in de overeenkomst. Als de koper het paard nog steeds wil kopen, dan weet die koper ook waar hij aan toe is. Kan hij eigenlijk ook niet meer op reclameren. Als hij achteraf zegt van, nou, dit hoef ik niet meer.
Maar ja, als de verkoper er niks over zegt en er ook niks over in het koopcontract zet, dat zal hij dat dus niet doen.
Dan kan de koper terugkomen naar de verkoper en kan hij de koop ontbinden.
Ja, want feitelijk valt dit gewoon onder consumentenrecht dus.
Het valt onder verbintenissenrecht. En op het moment als jij als consument een paard koopt van een professional, dan treedt het consumentenrecht in werking. En dat heeft eigenlijk alleen te maken met het feit dat op dat moment de verkoper moet bewijzen dat het paard goed was ten tijde van de verkoop.
Ja.
Ja, ik zou er toch voor pleiten om dat consumentenrecht, om dat nader onder de loep te nemen. En met name om daar een onderscheid te maken, ook op de rechtbanken, tussen handel in levende haven en handel zoals met auto's of witgoed of noem maar op. Dat is allemaal vrij duidelijk en recht toe recht aan. Als iets het niet doet, dan doet het niet. Maar ik merk af en toe toch dat op de rechtbanken een paard ook behandeld wordt als zijnde een auto of een bankstel. En het ligt vaak veel moeilijker. En we hebben daar destijds wel voor gepleit. Maar dat is toen niet meegenomen, helaas, in dat wetsvoorstel wat uiteindelijk wet is geworden. Maar ik zou het wel toe te juichen vinden dat consumentenrecht, dat daar een onderscheid gemaakt gaat worden tussen handel in levende haven en handel in goederen. Want dit is gewoon iets anders. En ja, zonder iemand af te willen vallen, maar ik zie vaak gewoon zo'n stuk ondeskundigheid, waar er soms verkopers in het ongelijk worden gesteld, terwijl er met dat paard niets aan de hand is, of nagenoeg niets, maar dat het gewoon de andere partij is die er
voldoende verstand van heeft. Gea Stibbe zei dat eerder tegen ons. Zij is expert in hippies recht, advocaat. Ja, belangrijke factor is ook het oordeel van de dierenarts. De koper heeft een onderzoeksplicht, stelden wij al vast. En daaronder valt ook een keuring. Verslaggever Sander Bartling ging naar dierenartsen Erwin van Geitenbeek en Don van de Winkel.
Ik ben Ronald Hauber en ik train harddravers, is mijn beroep.
En wie is dit?
Uno Paradisio. Dat paard met 110.000 euro winst om.
Dit paard heeft 110.000 euro bij elkaar gewonnen aan prijzengeld.
Nou, gaat nog meer winnen.
Echt waar?
Ja.
Talent.
En heel veel mentaliteit. De wil om te winnen.
Erwin van Geitenbeek, de dierenarts. Wat gaat u met haar doen?
Meneer geeft aan dat hij behandeld is, osteopathisch, maar dat het nog niet helemaal goed is. Bepaalde klachten nog aanwezig zijn en daar gaan we naar kijken. Laat hem draven, tegelijkertijd kijken we naar de motoriek.
En wat zie je dan?
En daarbij zie ik gewoon dat dit gewoon niet echt lekker loopt. En dat hij ook recht voor last heeft.
Ja.
Draai maar voor, Ronald, als je wilt.
Erwin van Geitenbeek is ook osteopaat. Dat betekent dat hij een paard als een geheel bekijkt. Zijn diagnose, het probleem is chronisch. Mens en paard zijn uit elkaar gegroeid.
Ik heb paarden, mensen en mensen met een paard. De paardenmensen zijn erin geboren. De paardenmensen hebben er gevoel mee. Dat noem ik altijd een beetje de paardenfluisteraars. En de mensen met een paard, dat zijn de mensen die een dier nemen omdat ze hem leuk vinden, mooi eruit vinden zien, gezelschap willen hebben. Maar of je daarmee de integriteit van het paard goed doet, dat is vraag 2. We moeten niet vergeten dat de evolutie bedoeld heeft dat paarden gewoon op savannes rond horen te lopen. En zich daar horen te gedragen. En alles wat je daarvan verwijdert, leidt ertoe dat je hem uit zijn context haalt. En dat is wat ik veel zie.
Krijg je dan ook projectie op je paard?
Ja. Absoluut, paarden krijg je absoluut projectie mee. Waarom zouden er anders veel gehandicapten les krijgen op paarden? He, geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Paarden zijn natuurlijk vluchtdieren, gevoelsdieren. En als er één diersoort is wat heel makkelijk gevoel van andere mensen in zich opneemt, is het een paard. Dus je kan wel beter gelukkig zijn en een paard hebben dan als je ongelukkig bent. Laat ik het zo zeggen, waarom zou een paard niet depressief kunnen worden? Waarom zou een paard geen migraine kunnen krijgen? En waarom zou een paard geen burn-out kunnen krijgen? Waarom niet? En dat zijn de dingen die ik wel eens zie. Gewoon ongelukkige paarden, paarden met tekort aan beweging, paarden met tekort aan prikkels, dat soort zaken. Er zitten geen problemen in de benen, het is allemaal wervelkolomproblemen. Rug.
Dat kun je zien aan zijn stap.
Ja, dat zie je aan het hele bewegingsstelsel, als die beesten bewegen. Mag naar binnen, Ronald.
Bij een beetje standaardkeuring worden 20 opnames gemaakt van de benen. Is een paard wat duurder, dus bijvoorbeeld boven de 10.000 euro... of mensen willen gewoon die rug weten... dan worden ook rug- of halsfoto's gemaakt.
Er komt heel wat kijken bij een paardenkeuring en er hangt ook veel van af. Want als een paard iets mankeert... kan dat een koper of een verkoper veel geld kosten. Soms, zegt dierenarts Don van de Winkel, is het eerder een gevecht dan een keuring.
Ik heb wel meegemaakt dat mensen inderdaad echt gewoon zichtbaar heel boos waren. En dat ze echt aangaven van ja, maar het paard is helemaal niet kreupel. Ik zie helemaal niet dat hij kreupel is. Hij loopt gewoon wat stijf en dan lopen ze allemaal. Dat mensen ook echt verbaal boos worden, ook non-verbaal boos worden. Wat ik aangaf, naar buiten lopen en ergens tegenaan slaan, omdat ze niet met je keuringsadvies eens zijn. Maar dan geef ik wel eens aan van, dat mag jij vinden. Maar op het moment dat hij er wel last van krijgt en ik bagatelliseer de afwijking en het paard krijgt vervolgens wel duidelijk last ervan, terwijl ik een positief aankoopadvies geef, dan heeft die koper voldoende recht om de claim bij mij neer te leggen. Dus wij lopen wel degelijk een financieel risico.
Het is ook zo dat veel paarden al in Nederland gekeurd worden, goedgekeurd zijn, naar Amerika verkocht worden, maar de Amerikaanse dierenarts doet hem even over. En die blijkt wel wat te vinden. En dan ga je dus het intercollegiaal discussieproblematiek krijgen. En dan nog gaan die paarden weer terug, want hun dierenarts zegt dat en onze dierenarts zegt dat. Nou, en zo kan het voorkomen dat daar dus regelmatig rechtszaken en allerlei ontevredenheden over ontstaan. Je wordt als dierenarts regelmatig en toch wel steeds frequenter voor tuchtenraden geroepen op het moment dat een klant denkt in zijn beleving, in zijn of haar beleving, dat je iets onrechtmatigs hebt gedaan of hebt nagelaten of niet secuur genoeg bent geweest. Daarbij spelen ook financiële belangen weer, verstrengelingen van belangen spelen een rol. Dus dat is persoonlijk vind ik, zeker naarmate de prijs van de paarden hoger wordt, een slangenkuil waar je je als dierarts in kan begeven.
Dat kan gaan enerzijds tot het veterinaire tuchtcollege. Dat heb ik helaas één keer meegemaakt, waarbij er inderdaad een geschil was naar aanleiding van een keuringsbesluit. Het tuchtcollege heeft daarin ook geoordeeld dat ik terecht een correct besluit had genomen, mij niks te verwijten viel. Dus ik heb in die zin gelukkig, is dat goed afgelopen voor onze kant. Ik heb ook te horen gekregen dat ik het verder netjes heb aangepakt, maar het leverde natuurlijk heel veel negatieve energie op. Soms wordt er ook een rechtszaak begonnen. Als het gaat over het oplopen van economische schade. Je hebt een foutje gemaakt of er is een fragment over het hoofd gezien. En dat paard wordt vervolgens doorgereden. En kan voor meer geld verkocht worden. Dan worden mensen teleurgesteld. Want ze hebben veel geld voor het paard neergelegd. Ze hebben veel geld geïnvesteerd in de training van het paard. En ze kunnen vervolgens veel geld krijgen voor de verkoop. Wat dan niet doorgaat doordat jij in de beginfase of een collega een fragmentje over het hoofd hebt gezien. Dus dan maak je mee dat het ook echt tot in een juridische zaak kan belanden.
Wacht, de dokter pakt even de tong beet, dwingt hem naar rechts, even naar die mooie bruine tanden kijken.
Ja, ik moet toch daarachter even kijken of daar problemen in zitten, of daar scherpe kiezen zitten waar hij last van zou kunnen hebben.
Het is scherpe tanden dus.
Ja, dat kan. En mijn raspen weer kiezen even wat vlakker.
Zo, dat zou je eens bij mij moeten proberen. Voedsel, is daar niks van?
Kijk eens naar het lichaam staan. Daar begonnen we mee, hè? Lichaamstaal.
Paard werkt hier gewoon aan mee, de heer Willem Rosie. Dat vindt hij geen probleem, paard, dat hij even geveild wordt, gebit?
Nou, dat hoort er allemaal bij, hè? Ja, werd al gezegd dat paard door de evolutie anders is overgeleverd dan hij tegenwoordig gebruikt wordt. Hij hoort eigenlijk op de savanne te lopen.
Ja.
En daar komt hij een hoop takjes en ruw materiaal tegen. En tegenwoordig krijgt paard alleen maar hooi en stro en brokken. En dan moet je moeten ook zijn gebit een beetje herstellen.
Het gebit moet onderhouden worden. Je bent de hoofdredacteur van de Paardenkrant. Ik zeg het nog maar even. We horen hier in de reportage, mensen worden boos over het oordeel van de dierenarts. Hè? Schoppen ergens tegenaan van hadden toch wat anders willen horen. Ongelooflijk.
Ja, dierenartsen, keuringsdierenartsen, want dat moet je echt even goed onderscheiden. Je bent als dierenarts niet zomaar een keuringsdierenarts. Je moet echt een ervaren dierenarts zijn om paarden te kunnen op een verantwoorde manier te kunnen keuren. Je moet inschatten of dat paard opgewassen is tegen de taak die hij bij de nieuwe eigenaar gaat uitvoeren. En dat kan natuurlijk velerlei zijn. Nou, enfin, die ervaren dierenartsen die worden ondertussen halve advocaten. Hè? Die zijn zich ook bewust van de
gevoeligheden.
Het beroep dat er eventueel op hun gedaan kan worden als er problemen nadien ontstaan.
Ja. Dus ze schrijven het heel diplomatiek op?
Nou, dat zie je ook weer verschillen in. Je hebt sommige dierenartsen die ontwikkelen zich helemaal richting de defensive medicine. Dus met andere woorden, die gaan zo keuren dat zij zelf als dierenarts nooit meer voor een rechter gedaagd kunnen worden. Want ze hebben alles gezien en elk klein detail enzovoorts. Dat betekent heel vaak dat de koop niet doorgaat. Nou ja, dan is natuurlijk de verkoper zuur, dat begrijp je.
Ja.
En anderen, die denken dat ze het wat meer risico kunnen nemen. En die handelen meer in het belang van het paard. Namelijk dat hij dat heus wel kan, dat werk. Ook al is er ergens een vlekje op een foto te zien.
Ja. Maar daardoor ontstaat ook ontevredenheid natuurlijk.
Ja,
Wat zo'n dierenarts ook doet.
Precies. Dus een goede dierenarts die blijft altijd precies bij zijn eigen leest.
Ja,
net als een goede schoenmaker.
Ja, ja.
En die gaat niet denken aan de belangen van de koper en ook niet aan de belangen van de verkoper. Ook al wordt hij gevraagd door een van beide partijen, dan nog moet hij zich altijd bewust zijn van zijn eigen verantwoordelijkheid als dierenarts.
Dan horen we hier ook dat zij onderscheid maken tussen paardenmensen en mensen met paarden.
Ja.
Maak jij dat onderscheid ook?
Absoluut. Dat is ook een heel bekend adagium in onze wereld.
Waarbij dus wordt bedoeld, je hebt mensen die snappen paard en die leven voor dat paard. En je hebt mensen die worden verliefd op een paard en houden het als een huisdier, maar ze weten er eigenlijk te weinig van.
Ook paardenmensen kunnen echt verliefd zijn op paarden. Dat kan ik je echt melden. Je zit er zelf eentje, als ik mezelf als paardenmens mag kwalificeren. Nee, het probleem is dat er steeds weer nieuwe paardenmensen bij komen. Er zijn steeds weer meisjes die Penny lezen. En die ouders hebben die in een flat wonen en die van hun dochter een paard moeten kopen of een pony moeten kopen. En dat dus maar doen en dan echt in problemen kunnen komen. En er zijn legio andere voorbeelden van mensen die geen achtergrond in een paarden hebben. Er wel, om welke reden dan ook, verliefd op worden.
Mm-hmm.
En zich dan eigenlijk onvoldoende inlezen. Ze weten zelf niet dat ze bepaalde dingen niet weten die ze eigenlijk wel zouden moeten weten. Dat is het verschil met een kleurenblind iemand die weet dat hij kleurenblind is en dus groen en rood niet kan onderscheiden. Maar iemand die van buitenaf de paardenwereld inkomt, die is alleen maar verliefd en die wil paardrijden en die ziet de grote ruiters er allemaal dingen mee doen en denkt dat wij dat ook kunnen.
Ja, dat is dus een valkuil waar een groot deel van de beginnende paardenmensen geen oog voor heeft.
Ja, in de reportage was ook sprake van de band met het paard. Die is zo ontzettend belangrijk. Het is een emotioneel dier, net als mensen. Het is een sociaal dier, net als mensen. En het is echt een groot verschil of je met de fiets naar Rome gaat of dat je een voettocht samen met iemand anders naar Rome maakt. Je moet heel goed weten met wie je die voettocht naar Rome maakt. En zo moet je ook heel goed weten met welk paard jij gaat rijden.
Nou ja, er zijn ook veel mensen die hebben in de enquête gezegd als tip: neem bij het kopen van een paard iemand mee die er verstand van heeft. We hebben iemand gesproken die heeft er absoluut verstand van. Dat is een gedragstrainer, Annemarie van der Toorn.
Een klein stukje nog. Nog een stukje. Ja.
Hier vind ik je al te voorzichtig.
Ja?
Niet aan hem hangen. Doe naar rechts, naar rechts. Hij loopt naar links, dan ga jij naar rechts. Ga maar naar rechts. Zet hem eerst maar eens naar rechts. Dat is gevaar bij Coco, dat je dan gelijk de volgende stap, de volgende stap, de volgende stap. Maar zij heeft een beetje tijd nodig in de hoofd om het te kunnen. Het paard heet Coco. En Coco is als jong dier uit Duitsland naar deze eigenaresse getransporteerd. En toen belde de voormalige eigenaar ook op dat hij hem niet geladen kreeg. En dat heeft best een tijd geduurd. Uiteindelijk, ja, we weten niet hoe, maar is hij erop gekomen. Ja, en daarna heeft Coco eigenlijk nooit meer willen laden. En is daar extreem moeilijk in geworden.
Dus Coco is een probleempaard?
Probleempaard vind ik wat stigmatiserend. Maar hij heeft absoluut uitdagend gedrag op te treden. Loop die kant erop en los. Juist, mooie loslaat. Super. Perfect. En beloon er daar maar even voor. Oké, probeer te vermijden dat kloppen. Ik weet dat dat heel aantrekkelijk is bij paarden, dat we dat geleerd hebben. Maar eigenlijk uit natuurlijk gedrag kennen ze dat helemaal niet. Is natuurlijk heel veel met hem geoefend en niet gelukt. Dan train je wel iets in. Dan train je hem in dat het steeds moeilijker gaat worden. Je gaat steeds meer domineren. Je probeert steeds meer druk op die dieren uit te oefenen. Dat is de normale manier. Niet onze, maar wel de normale manier. Ja, dan kun je je voorstellen dat het steeds moeilijker wordt.
En wat is het alternatief?
Kijken wat hij nodig heeft en wel vertellen. Want een paard heeft absoluut leiderschap nodig. Alleen heeft het nodig vanuit zijn taal. En zijn taal is net even wat anders dan die van ons. En eigenlijk werkt het precies andersom. Zoals oogcontact bij ons heel belangrijk is. Anders dan haken wij af. Bij een paard is oogcontact juist ga weg. Want dat doet de tijger. Dus daar loopt hij voor weg voor direct oogcontact. Zij hebben dat niet. Dus er zijn heel veel dingen links en rechtsom. En dat begrip, ook je lichaam, hoe je staat, je houding. Daar kan je precies mee zeggen, ga nou weg of kom er nou in. Heel goed, want je ziet haar nu voorwaarts denken. En kijk ook waar de oren zijn. Kijk ook naar de hele uitdrukking. Ze vindt dit spannend, dit stukje. In Europa is onderzoek naar gedaan naar paarden die naar de slacht gaan. En iets meer dan 66% van de paarden die aangeboden wordt op de leeftijd van 2 tot 7, die wordt aangeboden op gedrag. Nou, geeft die aan
om
trainers
naar de slacht te gaan?
Ja. En geeft die aan trainers zoals wij, en dan zijn ze binnen een dag tot een jaar, zijn het normale paarden waar je wat mee kunt. Dus ze worden vaak verkeerd begrepen, ja.
Dus eigenlijk traint u niet de paarden, maar u traint de mensen om zo te denken als de paarden?
Ja, dat vooral eigenaar trainen, om het paard te snappen.
Way to go, super job. Dat was hem, zag je dat?
Ja.
Gaaf, toch?
Cool. Annemarie van der Toorn is gedragstrainer. U hoorde haar zojuist in de reportage. Welkom in de uitzending. We praten nog even over door. U traint niet de paarden, maar de mensen, zegt u, hè, om de paarden te begrijpen. Uit de enquête blijkt dat 56% van de mensen niet op de hoogte is van wat erbij komt kijken om een eigen paard te houden. Hoe komt dat?
Ja, kijk, vroeger groeiden wij natuurlijk op de boerderij. En dan wist je vanzelf wel wat die dieren nodig hadden. Maar tegenwoordig worden de meeste mensen toch echt geboren in de stad. En gaan wij op een leeftijd van 6-7 jaar ponyrijden op een manege. En als je een mazzel hebt, mag je er zelf een zadel op doen. Maar je leert natuurlijk niks meer over dat dier. Dus dat zij ook niet begrijpen wat een dier nodig heeft, is natuurlijk op zich heel logisch.
De eerste vraag in de enquête was: hoe heeft u zich op de koop voorbereid? Zegt 65% via internet.
Ja.
Is dat voldoende?
Ja, maar dat is denk ik deze tijd. Ik denk daar ook helemaal niks mis mee. Je kunt fantastisch oriënteren. Je kunt heel veel dingen zien. Je kunt dus even bekijken wat goed voelt. En nou ja, welke plaatjes je mooi vindt. Ik denk op zich aan zo'n zoektocht op internet dat daar niets mis mee hoeft te zijn.
Waarmee wel? Waarmee is wel wat
nou, kijk, het gaat natuurlijk wel altijd om het verhaal wat verteld wordt. En ook het goed afbakenen voor jezelf als koper. Wat heb ik nou nodig? En waar word ik nou ook op langere termijn gelukkig van? En daar de juiste keuzes in maken. Nou, dat doe je niet alleen vanaf internet. Dan moet je ook een keer gaan rijden. Dan moet je een keer gaan ervaren hoe dat paard ook is als paard.
Ja.
He, want zoveel karakters als de mensen zijn, zijn er natuurlijk ook bij paarden.
Maar doen mensen dat dan niet? Even een stukje rijden op het paard voordat ze hem kopen?
Ja, dat ligt eraan. Verstandige mensen wel. Maar ik hoorde onlangs nog een verhaal van een klant van mij. Haar paard was helaas overleden aan coliek. En zij wilde heel graag een nieuw paard. En ging op zoek en werd verliefd op een paard waarvan ze zeiden dat hij goed was met rijden, maar dat hij nu wat onrustig was. Maar ze heeft het dier wel gekocht omdat ze hem zo prachtig vond. Alleen, ja, nu moet hij wel in professionele training, omdat hij blijft gewoon toch een groot probleem te hebben.
Waarbij dan ook nog in meer dan de helft van de gevallen geen koopcontract wordt afgesloten. Zegt dat iets over, over de informatie?
Dat hoeft niet zozeer iets, denk ik, over de informatie te zeggen. Dat kan wel. Ik zit mezelf te bedenken, ik heb ook een aantal paarden verkocht. Ik heb eigenlijk ook nooit een koopcontract afgesloten. Weet je, het is zo niet gewoon in onze branche dat niemand daar in eerste instantie aan denkt. En ik denk juist nu we meer gaan weten over hoe vaak het ook mis kan gaan en dat steeds meer in de bekendheid komt, dat we ons ook steeds beter gaan realiseren dat het goed contractueel afbakenen ook een heel belangrijk stuk gaat worden.
Ja. Nou zei u net in de reportage, je moet bijvoorbeeld een paard niet in de ogen kijken. Hè? Want dat is geen natuurlijk gedrag. Dat doen paarden bij elkaar ook niet. Maar hoe benader je dan een paard wel? Hoe, hè, want mensen worden dus ook op de verkeerde manier verliefd op een paard.
Ja, maar dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Kijk, waar het gaat om hoe je met een paard omgaat, zit er een heel verschil in welke situatie hem je plaatst. Omdat je hebt wat wij noemen nature, dus een instinct. Uh-huh. En alles wat hij eigenlijk meekrijgt als hij geboren wordt. Iets wat hij niet meer hoeft te leren, dat zit al in hem. En je hebt alles wat aan hem aanleren, dat is nurture.
Ja.
Nou, als jij met een paard omgaat en je komt tot een manege, kun je hem prima aankijken en aanraken. En als hij gewoon goed opgevoed is, dan is daar niks mee aan de hand. Maar komt een paard onder stress, raakt hij gespannen, gebeurt hij een situatie waar hij op overleven gaat, dan gaat hij van alle stukken weg die hij geleerd heeft en gaat hij naar overleven.
Ja.
Ja, en dan wordt oogcontact opeens weer een dingetje. Dus het is belangrijk dat mensen wel meer gaan leren over dat dier. Want je ziet dat het welzijn, dus de gedragsproblematieken rondom paarden, ja, dat is een heel hoog percentage hoor.
Nederlands doet het goed op hippisch gebied. Hè? We hebben kampioenen, zowel bij het springen als bij de dressuur rijdt men in de prijzen. Heeft dat effect op de populariteit van de amateurpaardensport?
Ja, zeker. Als fokker wil je toch heel graag een paard fokken wat veel geld opbrengt, dus wat heel goed is. Nou ja, een aantal van die paarden zullen dat redden, maar een groot aantal ook niet. En die komen wel bij de goedwillende amateur, die eigenlijk net niet die capaciteiten hebben die topruiter heeft.
En wat gebeurt er dan tussen paard en ruiter?
Ja, kijk, je kunt het natuurlijk niet algemeniseren. Hè? Want er zijn ook heel veel paarden en ruiters waar het fantastisch mee gaat en die het heel goed doen. Maar je ziet daar ook wel escalaties. Je ziet wel dat wij veel paarden in de hertraining krijgen die niet succesvol gestart kunnen worden. Dus waar de eerste ruiter en het eerste zadel door het paard niet geaccepteerd wordt.
Ja, en dat weet je van tevoren heel moeilijk als je zelf daar niet heel veel verstand van hebt. Wat is een belangrijke tip dan als je een paard gaat kopen?
Ja, kijk, als je het beste tip volgens mij is dat je mensen meeneemt die verstand hebben van paarden en die weten waar ze op moeten letten bij een koop. En, niet in de andere plaats, die jou ook aan je afsprakenlijstje houden. Want ik raad mensen altijd heel erg aan om van tevoren een lijstje te maken van wat zoek jij nou? Nou, dan schrijven ze op, ik wil dat niveau ongeveer, zeg maar L-niveau dressuur. Hij moet 8 jaar zijn, hij moet er wat meegemaakt hebben, hij moet geen gedragsproblemen hebben, hij moet lekker buiten kunnen rijden. Nou, dan hebben ze dat helemaal gedaan, super. En dan komen ze op een handelstal of op een privéstal of op een plek waar dat paard staat. En dan raken ze verliefd door ogen. Of op hoe hij eruit ziet. Of dat hij naar ze toe kwam. En dat
en dan
hij
vergeten ze hun hele eigen eisenlijstje.
Exact. En dan is het wel handig dat er iemand naast staat die zegt,
Nou weet je, je koopt nu een driejarige die nog niet onder zadel is geweest.
Dat zouden we niet doen.
Met een ingewikkelde afstamming. Het lijkt mij niet een handige.
Zei gedragstrainer Annemarie van der Toorn, die daar nog even in de buitenlucht zat op het landgoed Ulverhard. Hier nog in de studio Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur van de Paardenkrant. Dat is herkenbaar, denk ik, hè? Dat mensen op pad gaan en dan hun eigen eisenlijstje vergeten.
Absoluut. Je sprak er eerder al over verliefde mensen. Dat is echt zo. Dat is ook een goede reden om op het moment dat je een paard kunt verkopen en je klant dus ook hartstikke verliefd is op dat paard, om dan ook echt gewoon eerlijk te vertellen wat er allemaal met dat paard aan de hand is.
Ja, want hoe meer mensen dus weer als beginneling op die markt komen, hoe groter de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Precies, dan is er een kennisverschil, hè, tussen de verkoper en de koper. En nogmaals, als de koper dan inderdaad zo graag dat paard wil hebben, dan heb je ook het beste moment, als die koper verliefd is, om te vertellen wat misschien ook de mindere kanten van zo'n paard zijn. Ik was overigens nog één aanvulling op Annemarie van der Toorn zei over die contracten. Ik vind het wel heel wezenlijk dat er contracten opgesteld worden, ook om een andere reden dan dat je dan dingen vastlegt. Het is ook een bewustwordingsmoment. Als je dingen opschrijft, Dan moet je nadenken. Dan moet je even rationaliseren.
Dan wordt het ineens een officiële verkoop. Precies. Of aankoop, die het ook is.
Precies. En dan kan de verkoper later ook nooit zeggen dat hij niet gehoord heeft. Of even de andere kant op keek toen de koper zei dat hij eigenlijk een braaf paard zocht. Of een ervaren paard of wat dan ook. Nee, als je dat nou gewoon opschrijft. Ja. Wat de bedoelingen en de wensen van de koper zijn, dan moet die verkoper op dat moment dat het contract erop gesteld ook nadenken van, kan ik dat wel waarmaken?
Ja, want we zeggen wel, de kopers zijn een makkelijke prooi. Daar werken ze zelf aan mee door zich onvoldoende voor te bereiden, zich er onvoldoende in te verdiepen. Maar er is ook de andere kant van de medaille, de verantwoordelijkheid van de verkoper.
Ja, en ik denk dat als je dus dingen op schrift stelt, dat beide partijen daar gewoon een voordeel bij hebben.
Ja. 3500 mensen reageerden op het toponderzoek, door toponderzoek gedaan enquête. Wat vindt u van die respons?
Nou, ik wist dat we grote websites hebben. Horses.nl heeft 200.000 unieke bezoekers per maand. Bit Magazine iets vergelijkbaars. Dus ik wist wel dat we de hele paardenwereld coverden. Maar er moet ook nog eens een keer respons komen. En dit was echt gigantisch. En ik denk wel dat het wel mensen getriggerd heeft die misschien een slechte of een negatieve ervaring hebben gehad, dat die eerder zoiets zullen gaan invullen dan mensen die het allemaal prima vinden. Maar toch, 3500 is gewoon veel.
Ja. Er zaten ook gelegenheid bij om een aanbeveling te geven, een tip te geven hoe het beter kan. Wat vond jij daarin goede aanbevelingen?
Ja, nou, ik vond, en dan moet ik de woorden van Annemarie bijvallen, echt neem iemand mee. En niet alleen neem iemand mee, maar neem ook je instructeur mee. Neem ook degene mee die jou gaat helpen met dat paard. Die jou les geeft. Elke ruiter krijgt les. Zeker beginnende ruiters. Maar zelfs gevorderde ruiters die krijgen les. Dus instructie is gewoon een vast onderdeel van de paardensport. Dus als je een paard koopt, ga je ook lessen, zoals we dat dan noemen, bij een bepaalde instructeur. Neem hem mee.
Ja.
Dan kun je samen over dat paard praten.
En als je nou bij die verkoper een stukje gaat rijden, hè? Dus even gaat kijken hoe die reageert op jou. En hij is een beetje bokkig. Dan kan je natuurlijk zeggen, ja, dat doet hij omdat hij nu voor het eerst door mij bereden wordt. Of moeten er dan toch alarmbelletjes
rijden? Nee, als een paard bokt, dan moet je.
Dat is wel heel erg stijgere bedoeling, maar een beetje moeilijk doet.
Ja, nou ja, goed, dat afhankelijk van de leeftijd enzovoorts moet je dat interpreteren. Maar voor een beginner zou ik dan al een klein oranje lampje zien branden. En wat ook al eerder gezegd heeft, probeer het paard vaker uit.
Uit de aanbevelingen komt ook, en daar zijn eigenlijk verkopers en aankopers het wel over eens, dat het goed zou zijn als er een keurmerk kwam.
Ja, vooral kopers willen dat. Hè. De verkopers die hollen daar nu niet zo hard mee weg. Maar halverwege de groep was daar toch ook wel voorstanders, waren er voorstanders voor te vinden.
Ja.
Ik kan me dat voorstellen. Het klinkt ook wel goed en wel mooi. En ik denk dat iedereen wel zijn handen voor op elkaar zou krijgen. Als je naar de praktijk kijkt, dan is het toch lastig om daar echte criteria voor te benoemen.
Wanneer krijgt een verkoper een keurmerk?
Precies. Ja.
En als die aangesloten is bij een
brandvereniging. Ja, en wat moet hij dan zijn wc's op orde hebben? Moet hij dan het goede stro voeren? Ik vind het heel lastig om dat te vertalen naar de kwaliteit van de paarden. Ik vind, er zijn wel lessen.
Het zou wel de transparantie vergroten. Je weet helemaal niet waar je mee dealt. Hè?
Zeker. Nee, ik ben er ook niet tegen. Alleen ik vraag me af, wat komt er dan in zo'n certificaat te staan? En ik vind dat we ook naar andere dingen moeten kijken. Bijvoorbeeld de maatschappelijke organisaties als FNRS, FNHO, de Federatie Nederlandse Hippische Ondernemers, die die hebben ook naar aanleiding van deze enquête hebben ze in juni een vergadering om te kijken wat kunnen we nou doen om hier toch nog weer meer aan te doen. Om meer bewustwording te creëren. Hmm. Dat het professioneler moet worden, die handel tussen Nederlandse kopers en verkopers.
Een paardenliefhebster schrijft ons via Twitter, Marieke den Haan. Goed item. Ieder paard heeft potentie en geen gebreken. Keurmerk, goed idee. Laat je voorlichten.
Ja, nou ja, dus uiteraard. En niets menselijks is de verkoper vreemd.
Oh, is het paard vreemd? Dat je ging zeggen.
Nee, je wilt graag je paard verkopen. Hè? Ja, dus je hebt daar geld in zitten. Mm. Het gaat vaak om geld. En dus is er een automatisch natuurlijke stimulus om je paard te verkopen. En om aan te prijzen. Dat doet er overigens een groenteman ook met zijn appels.
Ja.
Dus daar is niks vreemds mee. Een keurmerk zou dat misschien inderdaad wat objectiveren.
Dankjewel. Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur van de Paardenkrant.
Mas por que que a gente não se encontra? No Largo da Bica fui te procurar. Campo de cebolas e eu sem te encontrar. Eu fui mesmo até à Casa do Fado, mas tu não estavas em nenhum lado. Mas por que é que a gente não se encontra? Mas por que é que a gente não se encontra? Já estou sem saber o que hei de fazer. Se seguir em frente, ai Madre de Deus. Se voltar atrás, ai chiados meus. E o rio diz que tarde infeliz. Que a gente não se encontra. Mas por que é que a gente não se encontra? Já estou farta disto, farta de verdade. Vou beber a bica, sentar e pensar. Ver se esta saudade, ai, fica ou não fica. E talvez sem querer não querem lá ver. Sem te procurar, te veja passar.
Anna Moura, O Fado da Procura. U luistert naar Radio 1, Reporter Radio. Komen terug op een eerdere uitzending over palmolie. Slaggever Berna van Vilsteren stond in 2014 voor een dicht hek in Terneuzen. Maar daar komt nu toch een grote Indonesische producent van palmolie, Musim Mas. En nu was de organisatie, dat bedrijf, wel bereid tot een gesprek over de vraag: is dat wel duurzame palmolie?
We are the world leader in the global palm oil industry. With more than 80 years of experience, we have presence in Europe, US and Asia. We are one of the top palm oil players in the world.
Van een wereldwijd opererende miljardenonderneming verwacht je dat ze een tot de tanden toe bewapende perswoordvoerder sturen.
Ik ben Petra Meekers. Ik werk bij Musim Mas als de directeur voor duurzame ontwikkeling.
Maar nee. Het hoofd duurzaamheid blijkt een Nederlandse die al 18 jaar in Zuidoost-Azië werkt. Ze werkt sinds vorig jaar bij Musim Mas en alles is bespreekbaar.
Kunt u eens vertellen, Musim Mas, wat is dat voor een soort bedrijf?
Wij zijn als een volledig geïntegreerd bedrijf. We hebben een hoofdkantoor in Singapore. Maar daarnaast hebben wij onze eigen plantages in Indonesië. Als wel ook de fabrieken die de palmolie verwerken. Als wel de raffinaderijen die dat weer verder omzetten in bepaalde producten. Nou is het zo dat wij bij Musim Mas al vanaf het begin af aan heel erg betrokken zijn geweest in het Indonesische context betreft de ronde tafel van duurzame palmolie. We waren een van de eerste bedrijven die onze plantages als wel onze fabrieken gecertificeerd hadden. En ook voor echt volledig traceerbare duurzame olie.
We work towards the betterment of society and making sustainable palm oil the norm.
Maar wat zei Anouk van Balen van Milieudefensie ook alweer over duurzame palmolie in 2014?
Musim Mas is inderdaad een bedrijf wat ook RSPO-certificering toepast. Maar we zien dat bij certificering dat het nog niet levert wat het belooft.
Milieuactivisten vinden nog vaak banden met illegale ontbossingen. Gecertificeerde palmoliebedrijven kopen op grote schaal ruwe palmolie van andere producenten. En daar gaat het vaak mis.
Yeah, you know, it's really horrible what's happening every single day in the Loser ecosystem. This is this amazing rainforest that's located on the northern tip of the island of Sumatra in Indonesia. It's being destroyed really quickly for development.
Musimas was in 2014 het mikpunt van een campagne van de Amerikaanse milieuorganisatie Rainforest Action Network. Palmolie van een plantage op Sumatra in het nationaal park Loser Ecosystem was via een toeleverancier terechtgekomen in een gecertificeerde raffinaderij van Musimas.
Wat gebeurt er dan op uw afdeling? Dat bericht komt bij jullie binnen en het is niet zo dat jullie zeggen van oh ja, nee, dat wisten we wel, maar daar zijn we mee bezig.
Niet altijd. Nee, we weten wel. Kijk, als je dus nu praat over Loser, we zitten daar dus met alle partijen in die opkopen in Indonesië. Zitten wij dus rondom Leuzen nu te kijken van hoe gaan we dit dilemma aanpakken. En daar is ook daar is ook dialoog over met de NGO's. Van nou ja, goed, die geven dit aan. Mm-hmm. Er zijn dus plantages, die hebben dus weer een vergunning gekregen om uit te breiden in Leuzen. Wat gaan jullie daaraan doen? Dus allereerst zeggen wij ook van nou, kijken naar die fabrieken die eventueel van die plantages kunnen afnemen. Wij hebben zelf bij Musimas ook al van een aantal leveranciers zijn ze ook gestopt van de plantages af te nemen. Maar het gaat allereerst om dialoog. Dus je moet eerst eens gaan spreken met de partij waar aangegeven is van nou, die kopen zelf in of die hebben plantages, gaan ze ontwikkelen in een stuk bos. Dus je moet zelf eerst gaan kijken van inderdaad, wat is dat verhaal rondom legaal, illegaal? Dus als het in het geval van Leuzer heb je het over een gebied wat is vastgesteld als een nationaal park. Dus dat moet je gaan vaststellen. Dus dat moet je allereerst al doen met die toeleverancier.
Musimas heeft niet stilgezeten. Inmiddels is het beleid dat ook alle palmolie van toeleveranciers gecertificeerd moet zijn. Maar dat levert soms moeilijke debatten op.
Dus het kan dus zijn dat dat stuk land één keer de helft minder gaat worden. Of zelfs een vierde deel, maar ontwikkeld kan gaan worden. Wat natuurlijk een heel moeilijk debat gaat leveren. Ook naar dus de plantage-eigenaar. Want ja, die heeft natuurlijk een idee over wat zijn investering waard moet zijn en ja, wat toch wel dan ook de opbrengst moet gaan worden.
Stoppen met kopen maakt palmolie niet automatisch duurzaam. Zolang de plantagehouder een vergunning heeft, raakt hij de palmolie wel kwijt aan een andere koper. Volgens Makers zijn veel palmoliebedrijven bezig om juist die dilemma's naar een hoger plan te tillen.
Het kan niet meer gaan alleen maar over één fabriek. Het moet dus gaan over een gebied. En daar zien wij dus zelf in, dat noemen wij ook het landscape verhaal. Dus we moeten gaan kijken op een groter oppervlak. Met alle partijen die daarbij betrokken zijn. Dus ook de lokale overheid. Wat dit stukje planning rondom het landgebruik gaat inhouden. Ja, dus door in kaart te brengen zelf van nou, we zijn dus allemaal bezig met het onderzoeken van waar komt het allemaal vandaan. Dat je dus op een gegeven moment ook met indicatoren gaat werken om te gaan meten van wat gebeurt er wat betreft ontbossing, wat gebeurt er. Ja, dus in die landschappen bezig te zijn met te monitoren. En dat zijn dus ook echt allemaal al punten die je bij onder andere Musimas, maar ook bij andere partijen ziet gebeuren. Dat de Indonesische Palmolie is daar een goed voorbeeld van. Dat we een systeem willen gaan opzetten waar we dat ook allemaal in kaart gaan brengen. Dat je zegt van nou, er zit hier een aantal fabrieken. Als we die aan elkaar gaan linken binnen dat landschap, dan gaan we daar een bepaalde een radius omheen zetten van nou ja, zoveel kilometer. Zeg dat je 100 of 200 kilometer. En wat gebeurt er dan binnen dat landschap wat betreft het bos, wat betreft de sociale conflicten. Dus daar een soort van database van te gaan maken van wat je dus ziet binnen zo'n landschap.
Als het aan Makers ligt, blijft het daar niet bij. De discussie over ontbossingen moet gaan over alle landbouwgebieden op Indonesië.
Dat landschapverhaal gaat niet alleen over palmolie meer, maar dan moet dus ook de papiersector bij mee worden genomen. De houtsector moet daarin mee worden genomen. Want als daar niet palmolie wordt neergezet, wat zou er dan anders neergezet gaan worden? Ik denk dat je dus nu ook wel ziet dat de overheden zich daar ook wel van bewust zijn. Hè. De president van Indonesië heeft inderdaad deze week ook nog weer gezegd van we moeten kijken naar het verbeteren van onze productie op het land wat we hebben.
Om verdere ontbossingen tegen te gaan, moet op bestaande plantages de opbrengst omhoog. Maar betekent dat ook echt dat elders bossen blijven staan? Moesie Mas bezit 100.000 hectare onontwikkeld bos op West-Papua. Wat gaat daarmee gebeuren?
Nou, ik denk dat vergunning hebben wij gekregen, nou ja, echt al wel een aantal jaren geleden. En dan heb ik het wel over 5 jaar terug zo'n beetje. We hebben daar tot op heden helemaal niks mee gedaan. En gezien dus nu ook hoe het beleid dus nu is, gaan we daar ook geen. Ziet het er niet naar uit dat er palmplantages gaan komen.
Want het gaat hier ook om oorspronkelijk bos, hè, heb ik begrepen.
Ja, het gaat deels. Nou, er zijn delen van dat bos die zijn al een aantal keer gekapt voor houtproductie. Maar dus we hebben wel gezegd van, nou goed, we gaan daar verder niks meer mee doen. Alleen willen we wel gaan kijken hoe het. Wat moet je dan binnen zo'n discussie als je dat bos een waarde wilt geven? He, dus als je zegt van, nou, de lokale bevolking heeft. Die zit daar in dat gebied. Wat moet daar dan mee gaan gebeuren als zij dus een bepaalde vorm van ontwikkeling hebben? Dus dat zijn wel discussies waar wij dus nu mee bezig zijn. En proberen ook een voortrekker in te zijn. Dus we hebben ook gezegd, ja, we houden onze hand omhoog. Wij hebben dat stuk land. We gaan er geen palmolie op zetten. Maar wat we er wel mee kunnen en moeten en verantwoord beleid over hebben. Daar moeten we dus nu naar gaan kijken samen met de NGO's. En andere partijen die daar een rol in spelen.
Maar hoeveel bossen er blijven staan in Indonesië hangt niet alleen af van palmoliebedrijven. De Nederlandse Taskforce Duurzame Palmolie maakte onlangs bekend dat het streven om alle palmolie verwerkt in Nederland 100% duurzaam te krijgen nog niet is gehaald. Producenten van koekjes, chips, cola of shampoo blijven achter.
Nou ja, dat is dus echt het verhaal van de vraag en het aanbod. Het aanbod is er, maar de vraag moet er ook zijn. En ja, wat wij zelf gewoon een beetje hebben gezien, want wij hebben altijd gezegd, wij hebben dus volledig traceerbaar terug naar die plantages. Zelfs ook nog projecten met kleine boeren gedaan. Dat zit allemaal in die stroom. Dat kunnen we jullie aanleveren. Maar dan zien we toch hele verschillende reacties van dus de klantenkanten. Hè, er zijn klanten die zeggen van, nou ja, goed voor ons product. Dat is een moeilijk product. Dat gaat heel veel stappen door. En dat kost veel geld als je dat allemaal apart moet gaan houden. Dus dat willen wij toch wat anders aangeleverd zien. We hebben ook klanten die zeggen, ja hoor, hou het maar helemaal apart voor ons. Dat gaan we apart aankopen. Maar er komt dus het kostenplaatje bij kijken. En dat is wat wij zien, is dus dat nog een moeizaam deel. Wij zouden het wel wat meer willen zien. Dus die vraag naar dat traceerbare deel. Maar aan de andere kant weten we ook dat wij onze toeleveranciers mee moeten krijgen. En die zullen toch eerst moeten beginnen met een andere. Hoe zeg je dat? Ja, de ketencertificeerder. Dus dan hadden we wat technisch gezien, kun je dan de mass balance. Kom je dan allereerst in als eerste stap voor dat proces. En dat zullen we wel moeten tolereren.
Ja, mass balance, dat is dan zeg maar een stap nog onder de gesegregeerde palmolie. Dus dat is palmolie die al meer, nou ja, zeg maar, gecertificeerde, duurzame, traceerbare palmolie bevat. Een percentage. Ja. Nu heeft Moesie Mas, of althans een dochterbedrijf, in Terneuzen een fabriek in bedrijf genomen. Die gaat de grondstof maken voor zepen met behulp van palmolie. Ja, kunnen we er nou in Nederland en in de rest van de Europese markt van uitgaan dat ook allemaal gewoon goede gecertificeerde palmolie is waar geen bossen voor zijn platgebrand?
Nou, ik ben daar net van de week geweest. We hebben het systeem opgezet om het te gaan doen. Nou zijn we op zoek naar de klanten om het te gaan waarmaken. Dus omdat we worden gecertificeerd. Dus we kunnen daar inderdaad de gecertificeerde productie gaan doorvoeren. Het ook aanleveren. Maar goed, nou is het wel de vraagstelling van, ja, we moeten daar dus nu kijken naar het klantennetwerk wat we gaan vinden om dus ook die afname te gaan waarborgen.
Ja, wat denkt u, waar staan we over 50 jaar met de RSPO? Hebben we nog bossen over in Indonesië en de rest van de wereld?
Ja, ik denk dat we dat doel voor ogen moeten houden. Hè? Dat we binnen nu en voor 2020 met z'n allen wel volledig gecertificeerde palmolie op de markt kunnen brengen voor het grotendeel van de wereldproductie.
Reportage van Berna van Vilsteren. Zometeen kwesties.
NPO Radio 1.
Let u even op.
Autarkie.
Autarkie is een Grieks woord. Het woord autos betekent zelf. En het werkwoord arkein, dat betekent genoeg zijn.
Deze week in Radio Doc, het ideaal om zelfvoorzienend te zijn.
Echt kunnen leven en de vrijheid om te doen wat zij denken dat goed is. Dat dat wel een hele belangrijke is en de verbondenheid met de natuur.
Zometeen om 9:00 de documentaire Autarkie in Polderland.
Op dit moment, als je volledig zelfvoorzienend zou willen zijn, dan moet je heel veel geld hebben.
Op NPO Radio.